Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, we gaan vandaag verder in onze uitzending van Heiligen Getuigen, verder lezen in het boek Boven God Niets van Jean Lafrance. We waren aangekomen bij het hoofdstuk 8. Laten we nu eens kijken naar de manier waarop de bevrijding van de geest diep weggestopt in ons hart tot stand komt. In het geval van een mens die leeft in vriendschap met God, komt de druk van binnenuit en niet van buitenaf. Het voltrekt zich op de manier van een levend zaadje dat in goede grond is gestopt. Het groeit stukje bij beetje en werpt alle hindernissen omver die het op zijn weg tegenkomt. De geest is als een verjongende kracht die zich richt op de verschrompelde weefsels van ons hart. Dat is ook de betekenis van het woord uit de Apocalyps. Ik sta voor de deur en ik klop. Apocalyps, vers 3:20. Niet van buitenaf, maar van binnenuit, zoals een schipbreukeling op de binnenwanden van het schip klopt opdat ze hem kunnen bevrijden. Dat is het volmaakte berouw van een verbrijzeld hart. Wanneer het daarentegen gaat om een hart dat niet door de liefde bewoond wordt, dan vindt alle uitgeoefende druk van buitenaf plaats en niet meer van binnenuit. Het zijn alle genaden, alle uitnodigingen van God en alle aansporingen van de geest die een mens uitnodigen om zich te bekeren. Denk maar aan Claudel, aan Augustinus en aan Charles de Foucault. De geest die van buiten klopt, vindt medewerking van binnen. Als de zondaar ook maar enigszins openstaat voor dit werk van de geest, zullen die aansporingen in hem een nog niet werkzaam verlangen tot bekering opwekken dat zijn hart zal uitdiepen. Hier raken we de fundamentele rol van het gebed en van het sacrament van de verzoening die ons onvolmaakte berouw doen rijpen, zodat het omgevormd kan worden tot ware bekering. De bekering vereist een bovennatuurlijk licht dat niet binnen ons bereik ligt. We moeten deze genade vragen aan de Heilige Geest en aan de Kerk. Daarom is het van essentieel belang om ter voorbereiding op de biecht lang en intens te bidden. We kunnen dat doen volgens de sequentie van Pinksteren. Zonder uw goddelijke macht is er niets in de mens dat niet verdorven is. Wat vuil is en onrein, overstroom ons door domein, heel de ziel die is gewond. Maak weer zacht wat is verstart, koester het verkilde hart, leid wie zelf de weg niet vond. We moeten dit licht vragen aan de Heilige Geest en aan de Kerk, het ene niet zonder de ander. In de sacramenten ontvangen we de Heilige Geest die ons hart van steen verbrijzelt en onze tranen van het berouw geeft. Wij kunnen dit licht niet veroorzaken, maar we kunnen er heel goed weerstand aan bieden door niet open te staan, door middel van het gebed, voor de innige overweldiging van de Heilige Geest of door het sacrament van de verzoening te weigeren. Een dergelijke houding waarin we God voortdurend smeken om een verbrijzeld hart te krijgen, roept nogal wat weerstand bij ons op. We voelen wel aan dat er zich een pijnlijke scheuring gaat voltrekken en dat we ons zullen moeten bekeren. Daarom ontmoeten we zo weinig christenen met gevoel voor zonde. Om erover te kunnen spreken, moet je het meemaken en heel ons wezen schrikt terug voor deze pijnlijk, maar oneindig bevrijdende inwijding. Degenen die deze inwijding niet ondergaan, hebben spreken of te licht of te hard over de zonde. In feite ontbreekt het hen vooral aan gevoel voor God en aan gevoel om zich in hem te herkennen. Hoe kunnen wij zo'n ingrijpende verandering in onszelf veroorzaken? In werkelijkheid peppen we onszelf liever tot berouw op, door deze gevoelens uit onze eigen diepte omhoog te trekken. Ons hart aanvaardt niet gewillig dat het een christelijk leven moet bouwen op een gave die door geen enkele menselijke inspanning te verkrijgen is. In deze houding zien we een zekere weigering om te geloven in de liefde van God voor ons. Dat is onze wreedheid die het hart van Christus vervolgt. De ware bekering is dit: een ommekeer waardoor we aanvaarden om gratis van God een volheid van liefde te ontvangen die in staat is om ons hart te verbrijzelen. Bij ieder biecht moeten we dus de houding aannemen van de bekeerling. We moeten begrijpen dat het noodzakelijk is dat ons hart van steen openbarst onder de groeiende druk van de liefde. Bij gebrek aan een definitief verbrijzeld hart zullen we lijden, omdat we het niet bezitten en omdat we de trinitaire liefde niet in ons laten ademen. Dit lijden is des te waardevoller en heiliger, omdat het niet alleen ons lijden is, maar vooral het lijden van de Heilige Geest die stikt in ons hart van steen. Daarom is het normaal dat dit lijden groter wordt naarmate we de voltooiing bereiken. Om ons gebed te stimuleren, zouden we eens heel rustig twee teksten uit de schrift moeten lezen. Handelingen 2, 29, 41 en Johannes 19, 31, 37. De doorboorde zijde van Christus. Toen zij dit hoorden, waren zij diep getroffen. Handelingen 2, 37. Elke christelijke verkondiging bestaat uit het laten zien van de gekruisigde Christus, de zijde geopend, het hart doorboord en uit het verkondigen dat hij verrezen is. En wanneer de Heilige Geest dit woord wil doordrinken, wanneer bij deze verkondiging steunt door de kracht van zijn werking, dan veroorzaakt hij een zodanige druk op de verharde wanden van ons hart dat hij ons hart doorboort. Het doorboorde hart. Dat is de bekering. Het kan zijn dat we duidelijke zonden hebben begaan, zoals Maria Magdalena, of integendeel, misschien proberen we Christus te volgen, zoals Petrus deed. Maar waarschijnlijk zitten we er een beetje tussenin. We verlangen ernaar God te dienen, maar we hebben nog niet alles achter ons gelaten om hem te volgen. De ware bekering is juist de vrucht van een geweldige gave die God ons aanbiedt in het sacrament van de verzoening. Waar het ons aan ontbreekt om een verbrijzeld hart te bezitten, is niet de overduidelijkheid van onze zonden en zelfs niet het verlangen onszelf aan God te geven of om hem meer te beminnen. Het is de hartverscheurende openbaring, normaal gesproken aan de mensen aangeboden door het schouwspel heen van Christus aan het kruis, van de oneindige liefde die God voor ons heeft en van de onnoembare wreedheid van onze onverschilligheid ten aanzien van hem. In die zin kunnen we slechts een doorboord hart bezitten naarmate we het doorboorde hart van Christus aanschouwen en we zijn binnengegaan in de levengevende bron van de sacramenten die uit zijn zijde vloeien. Dan begrijpen we het geheim van zijn liefde. Tegenover de hardheid van ons hart biedt God geen enkele weerstand meer, want hij is liefde. Door het hart te doorboren, hebben wij zijn mysterie doorboord. De wonde in de zijde van Christus is de opening die toegang geeft tot de oneindige liefde van God. Tegelijkertijd ontdekken we onze diepe zonde die bestaat uit het miskennen van zijn tederheid. Het ware berouw, evenals de gelukzaligheid van de tranen, wordt geboren uit de geopende zijde van Christus. Toen de lans het hart van de God doorboorde, heeft hij tegelijkertijd ons eigen hart doorboord en ons daarmee de diepte van onze zonde geopenbaard. Daaruit begrijpen wij dat het hart van God veel groter en dieper is dan het onze. Want God is groter dan ons hart en hij weet alles. 1 Johannes 3:20. Niemand kan zo'n ingrijpende verandering in zichzelf teweegbrengen. En het is erg gevaarlijk om in de plaats daarvan een vervangend berouw te cultiveren. Alleen de dynamiek van de geest of de invloed van de verrijzenis van de verheerlijkte Christus kunnen ons werkelijk bekeren. Met andere woorden, het is het bloed van Christus dat door het sacrament van de verzoening heen ons hart doorboort en er in het verborgene de liefde binnenbrengt die we zo missen en die onze verlangens ons niet kunnen geven. Daarom zegt Christus ons: kom tot mij in de kerk, was je in mijn bloed en je zult het trinitaire leven vinden. Hoofdstuk 9. Oproep tot heiligheid. Wanneer Paulus zijn zending omschrijft, zegt hij dat hij door Gods roeping apostel is, bestemd voor de dienst van het evangelie. Door hem heb ik de genade van het apostelschap ontvangen om ter ere van zijn naam onder alle volken mensen te brengen tot de gehoorzaamheid van het geloof. Brief aan de Romeinen 1, 1 en 5. Het doel van onze heiliging is het gehoorzamen aan God en het volbrengen van zijn wil. In de nummers 39 en 40 van het hoofdstuk 5 van Lumen Gentium zegt het concilie nog eens dat we allemaal geroepen zijn tot heiligheid. Het is dus voor iedereen duidelijk dat alle gelovigen van welke rang of stand ook zijn geroepen tot de volheid van het christelijk leven en tot de volmaaktheid van de liefde. Ik heb dit hoofdstuk over de heiligheid dan ook geschreven als een antwoord op deze oproep van het concilie. Elk apostel heeft zijn eigen manier om het evangelie te verkondigen. Dat hangt af van zijn cultuur, zijn temperament en zijn leeftijd. Maar de eigenlijke boodschap is altijd dezelfde. De gehoorzaamheid van het geloof verkondigen en dus de heiligheid. Ik hoop dat mijn lezers mij willen vergeven als ik hier en daar wat persoonlijke vergelijkingen maak, maar ieder schrijft zoals hij is en naar beste vermogen. In zekere zin is elke verkondiger drager van goed nieuws. Hij moet zijn toehoorders een telegram doorgeven. Het is de strikte opdracht van de toehoorders om de boodschap te ontvangen en de brenger van het telegram verder te vergeten. En het goede nieuws van Christus is hier dat we vanuit onze zondige staat geroepen zijn tot de hoogste heiligheid. Wees dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. Matteüs 5, 48. We moeten inderdaad nooit vergeten dat de heiligheid die Christus ons aanbiedt geen natuurlijke heiligheid is, maar een heiligheid die aangenomen en ontvangen is sinds ons doopsel. Christus is gekomen voor de zondaars en de zieken en niet voor de gezonden. Sommigen bezitten een natuurlijke aanleg om tot volmaaktheid te komen. Ze zullen altijd de moed van de hoogmoedigen te duchten hebben. In het evangelie zet Jezus deze twee typen van volmaaktheid tegenover elkaar, in het verhaal van de fariseer en de tollenaar. Dit komt gedurende de gehele spirituele geschiedenis steeds weer terug om ons te waarschuwen tegen een fariseïsche heiligheid die eigenlijk een humanistische en wereldlijke volmaaktheid is. Om dit struikelblok te vermijden, zal het eerste deel van dit hoofdstuk gewijd zijn aan de christelijke identiteit van de heilige. Die identiteit is tot geen enkele filosofie van de volmaaktheid te herleiden. We zullen zien dat het niets afdoet aan de menselijke vrijheid en aan de ascese, maar het is een ascese van armoede en onmacht in dienst van de groei van het trinitaire leven in het hart van de persoon. In het tweede deel zullen we kijken naar de uitstraling van de heiligen in de wereld. Uit deze heiligheid vloeit zelfs in de aardse samenleving een menselijker leven voort. Zie Lumen Gentium nummer 40. Het gaat hier niet zozeer om de daden van de heilige als wel om de uitstraling van zijn getransfigureerde wezen. De heiligen waren in de eerste plaats mensen van gebed. Daaruit hebben ze de kracht geput om heilig te worden. Het is vooral door de kracht en de werkzaamheid van hun gebed dat zij hun broeders hebben kunnen helpen. Heilig worden is heel ingewikkeld en heel eenvoudig tegelijk. Het is eenvoudig in de zin dat je het trinitaire leven ontvangen in het doopsel in je laat groeien. Dit zaad van het koninkrijk der hemelen dat in ons is gelegd, is het kleinste van alle zaadjes en het heeft de dynamiek van haar groei in zich. Zie Marcus 4, 26 tot 29. Het zaad kiemt en schiet op. Laat het maar groeien. Trek niet aan de blaadjes opdat het sneller groeit en dit goddelijk leven zal veel verder reiken dan al onze gedroomde of gewilde plannen van heiligheid. Later zullen we zien hoe we de grond kunnen voorbewerken om deze groei te stimuleren en toe te laten. Maar tegelijkertijd is het een zeer gecompliceerd werk, want wij zijn niet eenvoudig meer. Eenvoudig betekent zonder vouw. Ons hart is geplooid en verschrompeld. En onze zonden, zonder te spreken over de zonden van onze ouders, hebben rondom ons hart een soort van stenen panzer gelegd. Ons hart wordt altijd bewoond door het trinitaire leven, maar dat kan niet vrij in ons hele wezen rondstromen. Pater Molinier beschrijft de heiligheid met veel humor als de avonturen van het trinitaire leven dat verdwaald is in het hart van steen. Het is het mysterie van de oude mens die in conflict komt met de nieuwe mens. Zodra ik begon te lezen in de brieven van Paulus, stond ik verbaasd over die tegenstelling en die strijd en ik heb mezelf de vraag gesteld: hoe kan het dat we volledig verzoend zijn met God, dat we gered zijn en dat het trinitaire leven in ons leeft en dat we toch zo'n lange en pijnlijke weg moeten gaan om tot heiligheid te komen? We hebben een groot verlangen om ja te zeggen tegen God, om hem te vertrouwen en te gehoorzamen, maar de rest volgt niet. Het lukt onze zintuigen en eigenschappen niet om God te vertrouwen en het goddelijk leven dat ons wil bevloeien, loopt tegen obstakels aan. Het zit gevangen in ons hart van steen en het uit zich in onuitsprekelijke verzuchtingen in afwachting van de volledige bevrijding. Op dit moment bezitten we slechts een eerste aanzet van de geest en het is nog niet geopenbaard wat we zullen zijn. Vrienden, nu reeds zijn wij kinderen van God en wat wij zullen zijn is nog niet geopenbaard. Maar wij weten dat wanneer het geopenbaard wordt, wij aan hem gelijk zullen zijn, omdat wij hem zullen zien zoals hij is. 1 Johannes 3, 2. Het kost veel tijd om ons wezen van Zoon van God ter wereld te brengen en een heilige te worden. Maar de tijd kan niets doen als de mens niet vrijwillig meewerkt aan de werking van het trinitaire leven in hem. Daar ligt onze ware verantwoordelijkheid. De heiligheid komt gewild een bestaan binnen en begint te werken vanaf het moment dat wij toestemmen in hetgeen God van ons vraagt. Het ja moet uitgesproken worden vanuit het hart van onze vrijheid en hangt van onszelf af. Niemand kan het in onze plaats zeggen en het moet steeds opnieuw gezegd worden in het dagelijks leven. Dat is waar het allemaal om draait in het geestelijk leven. Dit zoeken naar God en naar zijn wil kan plaatsgevonden hebben, maar het is nooit voorgoed voltooid. Het kan bezig zijn zich te voltrekken, het kan zelfs weer ophouden of voor zichzelf vluchten. Maar we moeten erkennen dat dit het grote punt is van het geestelijk leven en van de heiligheid en dat de rest op de tweede plaats komt. God blijft ons steeds vragen: wil je dat mijn leven jou helemaal overweldigt, dat de brandende braamstruik je verteert en dat jouw leven wordt zoals het leven van mijn Zoon? Alleen God is heilig en Jezus Christus is deze heiligheid van de Vader komen beleven in zijn menselijkheid. Zoals de Christus de kerk heeft liefgehad, hij heeft zich voor haar overgeleverd om haar te heiligen. Brief aan de Efezen 5, 25-26. Hij heeft haar met zichzelf verenigd als zijn lichaam en hij heeft haar vervuld met de Heilige Geest, zegt Lumen Gentium, nummer 39. Maar de mens moet deze heiligheid ontvangen en deze liefde bekrachtigen. De mens ontvangt het aanbod van God in de kern van zijn vrijheid. Het kost misschien veel tijd voordat de heiligheid zich in zijn hele persoon ontplooit, voordat het geloof zijn zienswijze omvormt en de liefde zijn manier van liefhebben. Met andere woorden, de vruchten van de geest, zoals ze worden beschreven door Paulus, brief aan de Galaten 5, 22, zullen zich in het hele wezen moeten ontplooien. De mens zal gedurende lange tijd de ervaring ondergaan van deze pijnlijke dualiteit die Paulus deed zeggen: rampzalige mens die ik ben, wie zal mij redden van dit bestaan ten dode? Brief aan de Romeinen 7, 24. Misschien zal hij nooit een gekanoniseerde heilige worden die huilt omdat de liefde niet bemind wordt, zoals Franciscus van Assise. Maar hij zal een heilige zijn, horend bij de menigte van mensen die gevierd worden op Allerheiligen en die het geofferde lam bejubelen. Waar het hier om gaat, is dat we volledig ja zeggen tegen de Vader. Pater de Guibert heeft deze noodzakelijke doorgang tussen een vroom leven en een leven van grote heiligheid goed aangetoond. Wie Christus wil volgen op de weg van de zaligsprekingen zal op een dag, net als hij in Gethsemane, moeten zeggen: maar toch, niet wat ik, maar wat gij wilt. Marcus 14, 36. Het werk van de zelfverloochening is het belangrijkste werk in het leven. Daaruit bestaat het geestelijk leven. Het is het beslissende punt, de dominante strategische positie waarvan het verlies of de winst, de strijd om de heiligheid beslist. De ervaring leert het ons. Kijk naar het leven van de net niet-heiligen. Ik bedoel priesters, religieuzen of gewone gelovigen die voortreffelijk vroom, vurig en toegewijd zijn, maar die toch geen echte heiligen zijn geworden. We constateren dat het hen nog ontbreekt aan een diep innerlijk leven, nog aan een oprechte liefde voor God en voor de zielen. Het ontbreekt hen wel aan zekere volheid in het afstand doen, aan een zekere diepte van zelfverloochening en aan een totaliteit in het zichzelf vergeten dat hen volledig zou hebben overgeleverd aan het werk van God in hen. God beminnen, zich voor hen inspannen en hard werken in zijn dienst, dat zijn allemaal dingen die de religieuze ziel aantrekken. Maar volledig sterven aan jezelf, in het verborgene, in de stilte van de ziel, jezelf losmaken en je door de genade volledig laten onthechten van alles wat geen pure wil van God is, dat is het geheime offer waar de meeste zielen voor terugdeinzen. Dat is precies het punt waar hun weg zich splitst in een vroom en vurig leven en in een leven in grote heiligheid. Pater de Guibert. Het gaat hier niet om het verrichten van staaltjes van ascese, maar om een heel innerlijk afstand doen van de eigen wil, hetgeen tot uiting zal moeten komen in de uiterlijke daden. Pater de Guibert zegt er duidelijk bij dat het handelen van God op de eerste plaats komt in het werk van de heiligheid. Hij spreekt van een zichzelf vergeten dat de mens volledig overlevert aan het werk van God in hem en van zich volledig laten onthechten door de genade. Het zijn allemaal uitdrukkingen die het hoogste gezag verlenen aan het handelen van God. Onze ascese staat in dienst van het grote werk van zuivering dat God voltrekt door de innerlijke en uiterlijke gebeurtenissen van ons persoonlijke geschiedenis. De actieve zuivering van de mens staat altijd in dienst van de grote passieve zuivering die God in ons voltrekt. De mens doet afstand van zijn vrijheid om te beslissen en laat God definitief over hem beschikken. En daarmee openbaart hij de fundamentele wet van het bestaan van Christus. Ik ben immers uit de hemel neergedaald, niet om mijn eigen wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Johannes 6, 38. Dat is precies het mij geschieden naar uw woord, van Maria, dat in haar een ruimte geschapen heeft, opdat dit woord van God het vlees aanneemt in haar. Thank you. Dus God verwacht van ons een onvoorwaardelijk ja. We voelen goed dat we hem alles moeten geven. Of we nu wel of niet in het religieuze leven staan, dat doet er niet zoveel toe. Het gaat om onze totale beschikbaarheid. De maagd had alles gegeven, maar God vond het toch nodig haar toestemming te vragen om zich in haar te incarneren. Ze had kunnen antwoorden, ik heb alles gegeven. Maria zal ja zeggen op dit duidelijk verzoek van God. Zo moeten wij ook toestemmen in hetgeen God vandaag van ons vraagt. Wat hij vraagt is niet zo belangrijk. Wel dat we soepel met hem kunnen instemmen. Zo vraagt hij aan Abraham om zijn zoon te offeren en de volgende dag hoeft hij het niet meer te doen. We moeten voldoende openstaan voor de geest om te ontdekken dat er een gebied in ons is waar God ons aanstoot en ons uitnodigt om ons te bekeren. Het is de gehoorzaamheid van het geloof die bewaarheid wordt in de trouw aan de roerselen van de geest in ons. Dit werd ook gezegd van Pater de Clorivère. Reeds vanaf zijn religieuze jeugd heeft hij zich sterk afhankelijk opgesteld ten aanzien van de Heilige Geest. Hij besloot niets zonder hem te raadplegen. Hij ondernam niets zonder hem aan te roepen en ging nergens mee door of beëindigde niets zonder het aan hem toe te wijden. In feite berust dit op een daad van geloof. God is voortdurend aan het werk in ons en hij roept ons om met hem mee te werken. Wat zou een dag zijn als die werd geleefd in totale beschikbaarheid voor de stem van de Heilige Geest? In onze gaven zouden we graag willen leiden, voorbehouden en berekenen, terwijl God alles vraagt. We zouden God ertoe willen brengen om onze eigen weg te volgen, terwijl hij onze volledige bereidheid verwacht. Maar na enige tijd roept hij ons toch op om te geven wat we niet verwacht hadden, om ons leven aan hem over te geven op een niveau waar we niet aan gedacht hadden. En dan kun je werkelijk je wezen geven, kortom, je overleveren. Zolang wij onze gaven bepaald hebben en de grenzen al bij voorbaat vastgesteld hebben, zoals het ons uitkomt, zijn we reeds op weg. Maar we zijn nog veel te bezitterig ten aanzien van onze gaven. Wanneer we daarentegen verrast worden door het verloop van de gebeurtenissen die onze plannen overhoop gooien, dan moeten we wel aanvaarden hem alles over te leveren wat we kunnen geven. Laten we het niet vergeten. God respecteert onze vrijheid. Hij lijkt op een grote zeevogel die neerstrijkt op een rots vlak bij ons. We moeten hem niet op de vlucht jagen. Hij wacht totdat wij de deur voor hem openmaken en hem toestemming geven om binnen te komen. Hij verwacht van ons dat we hem alles geven, want we kunnen altijd weigeren en dat bewijst maar weer dat we bij het oefenen met onze gaven moeten leren om ons te laten leiden door de hand van God zelf. We moeten beschikbaar zijn tot in het diepst van ons wezen. We moeten ons nergens aan hechten, zelfs niet aan de deugd, maar aan God alleen, om hem werkelijk alles te kunnen geven. En hij, die niets voor zichzelf houdt, zal ons doordringen met zijn licht en zijn vreugde. Dan wordt God onze gehele heiligheid. Want als God trouw en inspanning van ons vraagt, dan is de heiligheid nog een vervulling van jezelf, nog een volheid die je jezelf geeft. Het is in de eerste plaats een leegte die je in jezelf ontdekt en die je aanvaardt en die God komt vervullen naarmate je je openstelt voor zijn volheid. Éloi Leclerc, Sagesse d'un pauvre, bladzijde 104 tot 107. We kunnen werkelijk met de prefatie van de heiligen zingen, want u bent verheerlijkt in de gemeenschap van de heiligen. Wanneer u hun verdiensten kroont, kroont u uw eigen gaven. Zo moet ons verlangen naar perfectie veranderen in een simpel en puur willen van God. In die zin geeft Jezus ons in de zaligsprekingen het handvest van de ware heiligheid. Het arme en zachtmoedige hart biedt geen enkele weerstand meer tegen de invasie van de liefde. Het is kern en spiegel geworden van het trinitaire leven. Dan begrijpen we dat de ware doctrine van Christus, of de weg van de liefde, de weg is van de zaligsprekingen, van de nederigheid en van de geest van kindschap. De ascese zelf staat in dienst van de nederigheid. Wat is het nut van vasten, van eenzaamheid en van waken, vraagt de heilige Macarius zich af. Gewoon om het hart van de monnik te laten verwelken, hem te laten ervaren dat zijn krachten hem in de steek laten en dat hij alleen nog maar op God en zijn barmhartigheid kan rekenen. Wij ervaren dit allemaal wel eens wanneer wij vasten of langdurig bidden. We dachten dat we daarmee uitdrukking konden geven aan onze liefde voor God en we ontdekken dan onze totale armoede, want we worden tot onze eenvoudigste vorm herleid. Dit geldt ook voor de eenzaamheid. Het is een plaats van armoede die ons dwingt tot bidden en schreeuwen naar de Heer, om hem te dwingen een wonder te verrichten en ons te verlossen van onze ellende. Sint Macarius zegt ook, wanneer de mens op het punt staat aan alle bekoringen toe te geven, dan komt God, vriend van de mensen, hem te hulp en bevrijdt hem van het gevaar. We moeten echt het nulpunt bereikt hebben, willen we God verplichten naar beneden te komen. Stukje bij beetje, naarmate we God in ons laten begaan, groeit het trinitaire leven zodanig in ons dat het de oude mens verstikt. Legt de oude mens met zijn gedragingen af, bekleed u met de nieuwe mens die op weg is naar het ware inzicht, zich vernieuwend naar het beeld van zijn schepper. Brief aan de Colossenzen 3, 9 en 10. De heilige heeft zich met de nieuwe mens bekleed. Hij heeft een innerlijke omvorming ondergaan. Het is geen herinnering, idee of theorie, maar het is de realiteit zelf die Paulus beschrijft in zijn beroemde uitspraak: ik zelf leef niet meer. Christus is het die leeft in mij. Brief aan de Galaten 2, 20. Zolang de oude mens nog niet dood is, worden we aangevallen door allerlei problemen, maar als die oude mens eenmaal de genadeslag heeft gekregen, dan verdwijnt de onzuivere wortel die voedsel gaf aan deze problemen en maakt plaats voor de definitieve vrede. Het probleem hoeft dan nog niet weg te zijn, maar het verontrust ons niet meer, want de vrede van Christus heeft alles weggevaagd. Het is normaal dat deze strijd pijnlijk is en koorten in ons veroorzaakt. De Heilige Geest verzucht in barensweeën. De koorts wordt niet veroorzaakt door het trinitaire virus, maar het is de reactie van ons gehele organisme dat met deze groei geconfronteerd wordt. De mens die aan zijn eigen krachten wordt overgelaten, kan met de beste wil van de wereld deze strijd niet winnen. Een van de illusies die hij moet laten varen, is te geloven dat goede wil en edelmoedigheid voldoende zijn. Hij ziet de diepte van zijn zonde niet, en net als de psalmist moet hij tegen God zeggen: zuiver mij van mijn verborgen zonden. Het zijn niet altijd de meest zichtbare zonden die het ergst zijn. Daarom hebben we passieve zuiveringen nodig, een diepgaand werk van God die ons zuivert en ons onthecht van onszelf. Sint Jan van het Kruis spreekt met betrekking tot deze zuiveringen van het logen van de ziel. De goede wil kan niets anders dan de behandeling van God aanvaarden en ons tot medewerking aanzetten door geen hindernissen op te werpen. De ware edelmoedigheid is jezelf te zien zoals je werkelijk bent en zoals je het niet vermoedde. Hoe meer de heiligheid van God doordringt in ons hart, des te meer licht wordt er geworpen op onze diepe ellende. Zolang we middelmatig waren, zagen we onze armoede niet. Nu aanvaarden we het om onszelf te zien onder de aandrang van een liefde, een zuiverheid en een nederigheid die zo sterk zijn dat ze onze duisternis verscheuren. Uiteindelijk wordt het hart van steen, waarin de Heilige Geest en dus de ware heiligheid gevangen zit, gebroken door de oneindige zachtheid van God, die een andere naam en een ander gezicht heeft. Ik heb begrepen dat hij zachtmoedig is, van een niet te evenaren zachtmoedigheid. En daarmee bedoel ik niet de zachtmoedigheid in zijn passieve hoedanigheid, zoals wij die soms bedoelen, maar een actieve zachtmoedigheid die iedere gewelddadigheid overstijgt, die in staat is om de hardste steen te doen breken, en nog harder dan steen, het menselijk hart. Niet de almacht van God bedreigt ons, en ook niet wat men zijn heerlijkheid noemt, maar zijn zachtmoedigheid. Zijn liefde wordt aan ons oog ontrokken door de nucleaire bliksemslag van de oneindigheid die zich samenbalt in een onvoorstelbare nederigheid. Het is de eeuwige en heldere onschuld van God die de harten breekt. Hij kan niet verschijnen zonder dat we meteen een oordeel en een veroordeling zonder hoger beroep of gratie over onszelf uitspreken. En dat wil hij niet. Alles heeft in hem zijn reden van liefde. André Frossard, Il y a un autre monde, bladzijde 51 en 76. Zo klopt de Heilige Geest aan de deur van ons hart van steen om naar buiten te mogen en ons volledig te overweldigen. Apocalypse 3, 20. Wanneer hij een opening vindt, kunnen stromen van levend water de gehele persoon bevloeien en dat is de tweede geboorte waar Jezus met Nicodemus over spreekt. Johannes 3. De Heilige die als een embryo in ons leefde, groeit, ontwikkelt zich en bereikt zijn volledige staat van nieuwe en volmaakte mens. Maar deze geboorte verloopt niet zonder pijn. Wij weten immers dat de hele natuur kreunt en barensweeën leidt altijd door. En niet alleen zij, ook wij zelf, die toch reeds de eerstellingen van de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. Brief aan de Romeinen 8, 22 en 23. We hebben het reeds gehad over de rol die de ascese speelt in deze groei van het leven van de geest in ons. Wij moeten ook de rol van het gebed en de Eucharistie nader omschrijven. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Johannes 6, 54 tot 56. Telkens wanneer wij ons voor de Eucharistie openstellen in de aanbidding en in gebed, dan is het alsof we een stralingskuur ondergaan om dit leven, dat gevoed wordt door het woord van God en door de Eucharistie, in ons te laten groeien. De oefeningen van ascese zijn een ademhalingen die dit leven zuurstof geven, waardoor het vrijelijk in ons rond kan stromen. Je moet dus niet verbaasd zijn dat dit groeiend zaadje van heiligheid op een dag naar buiten zal willen komen. Tot slot van dit eerste deel wil ik jullie de bezorgdheid van God overbrengen, zijn smeekgebed, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. De Vader toch zoekt mensen die hem zo aanbidden. Johannes 4, 23. Dat zijn de heiligen, de mensen van aanbidding, de ware meesters van de geschiedenis. Niet de leiders, nog de genieën of de mensen van de actie ondersteunen de mensheid, maar het zijn de aanbidders en de heiligen. God vraagt niet veel van hen. Geloven en hem carte blanche geven, omdat zijn wil in hen kan voltrekken. De heilige Johannes zegt dat de gehele wereld in handen is van de kwade. Het is een vesting die niet wil geloven in de liefde en God belegert hem. Hij zoekt openingen in de vesting en dat zijn de heiligen. We zullen het dadelijk gaan hebben over de vruchtbaarheid van hun leven, maar dat is niets vergeleken bij de vreugde die zij God geven wanneer hij zich over de aarde buigt. We zijn aan het einde gekomen van het eerste gedeelte van hoofdstuk 9 van dit boek Boven God niets. Morgen gaan wij verder. Tot dan.